studie dat uit is gelopen, blijft dat bij preekbevoegdheid. En ga ik echt voor in van allerlei veel verschillende kerken door het hele land, met name NGK. En bij elke NGK is het weer anders. En dan is dat kindermoment voor of na het gebed. Of dan is er hier de collecte. En zo is het ook met de Bijbellezing. Die is ook elke keer weer anders. En nou had ik net begrepen dat ik dat eigenlijk van tevoren had moeten aangeven. Als iemand anders de Bijbellezing moest doen. Nou vind ik dat altijd wel fijn. Dat het niet zo'n one woman show wordt. Dus we hebben nu ad hoc toch nog even iemand geregeld die de Bijbellezing gaat doen. Mibet is dat. Dus heel erg bedankt voor je flexibiliteit. En we gaan dan lezen. En dat gaat zij dan doen uit Galaten 4 en Psalm 23.
Galaten 4, vers 1 tot en met 11. En dan ga jij preken over met name 8 tot en met 11.
Ja, 7,
maar ik ga 1 tot en met 11 lezen. Ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen wij nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven die Abba Vader roept. U bent geen slaven meer. U bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan de goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderworpen. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. En dan Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. U laat mij rusten in groene weiden, u voert mij naar vredig water, u geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.
Oké. En deze gaat nu. Is nu weer weg? Nou, oké. Hij komt vast vanzelf. Bij God aan tafel. Ja, daar is hij. Oké, dus de Bijbellezing begon met het zeggen dat wij, omdat wij nu kinderen van God zijn, door zijn geest hem papa mogen noemen. Of hem Abba vader, maar Abba betekent papa. Mogen noemen. En hoe fantastisch is dat, dat je God papa mag noemen. En dat je bij hem aan tafel mag zitten. En bij hem mag horen als zijn kind en zelfs nog zijn erfgenaam. Je bent niet Je kent niet alleen hem, maar hij kent jou ook. En hoe mooi is dat, dat wij zo'n fantastische grote God hebben, die tegelijk onze vader of misschien onze moeder is. En toch is dat voor ons helemaal niet altijd heel makkelijk. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het soms best wel heel moeilijk om christen te zijn en mezelf dan aan God over te geven. En hè, wat ik daarnet aan het begin van de dienst zei, dat je zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, sorry hoor, maar mij ontbreekt een heleboel. Mij ontbreekt ontzettend veel. Ik heb net vorige week van de Rabobank te horen gekregen dat mijn man en ik niet genoeg geld hebben voor een hypotheek. Dus dat ontbreekt mij. Ik heb een boek geschreven en nog steeds is de eerste druk niet uitverkocht. Dus dat ontbreekt mij. En ik sta ook nog niet met een recensie in het ND. Dus dat ontbreekt mij ook. En ik heb gewoon maar 103 volgers op Instagram. Dat is echt heel weinig. Dat is echt heel weinig. Dus volg mij. Hinken010 is mijn Instagram. Hinken010. Nee, maar serieus, een beetje een grapje natuurlijk, maar herken je dat ook? Ben ik de enige die zegt, er ontbreekt mij van alles? En er zijn zoveel stemmen, zoveel mensen die dingen zeggen. Op je werk word je constant vergeleken met je collega's. Of je moet carrière maken. Of je moet groeien. Zorgen dat je een bonus krijgt. Op school moet je presteren. En je moet je diploma halen. En je moet hoge cijfers halen. Je zit in een gezin waarbij je ook broers en zussen hebt. En die broer kan dit en die zus kan dat. En nou ja, daar blijf jij een beetje in achterwege. En er zijn gewoon zoveel stemmen, zoveel afgoden eigenlijk, waar we ons aan onderwerpen. Want ja, we gaan toch maar heel hard ons best doen om dat gebrek aan volgers te zorgen dat er meer worden. We gaan heel hard ons best doen om te zorgen dat we toch, nou ja, dat gebrek wat we hebben op wat voor gebied dan, in je persoonlijke leven, in je relatie of op je werk of financieel, wat voor gebrek je dan ook maar hebt, om dat te vullen. En zo onderwerpen we ons aan afgoden. Helemaal niet bewust, maar het gaat gewoon zo. Ja, en dat is dus ook wat er aan de hand is bij de Galaten. De Galaten hebben zich onderwerpen aan afgoden. Je ziet het in de brief aan Paulus, die Paulus schrijft aan ze, dat hij best wel boos is. Hè? Er staat deze tekst van, hoe kunnen jullie nou? Hoe is het nou toch mogelijk? We hebben net gehoord van God is onze papa. Door de geest van God mogen wij hem papa noemen. Hoe kun je dan toch, terwijl je God hebt leren kennen, meer nog door hem gekend wordt. Hoe mooi is dat, dat je door God gekend wordt. Hoe kun je nou toch opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wenden? En je daaraan vasthouden. Hoe haal je dat nou toch in je hoofd? En hoe zat dat dan bij de Galaten? Er staat er achteraan, u houdt u werkelijk vast aan de feestdagen, de maanden, de seizoenen en de jaren. Beetje een vreemde zin, dat je denkt, waarom, wat is er nou mis mee dat we ons vasthouden aan de feestdagen? Maar wat hij daarmee bedoelde was, nou ja, de Galaten waren tot geloof gekomen. Het is een gebied in Turkije. En Paulus was daar geweest en die had daar wat kerken gesticht. En zij waren dus tot geloof gekomen. En na hem kwamen er andere mensen uit Israël ook, uit Jeruzalem. En die vertelden aan de Galaten, nou wat fantastisch dat Paulus hier is geweest en dat jullie tot geloof zijn gekomen. Wat goed, wat fijn. En nu moet je je besnijden. Want dat hoort erbij. Dat hoort bij het Joodse geloof. Jezus was ook een Jood, Paulus was ook een Jood, Paulus was ook besneden. Dat hoort er gewoon bij. En dan moet je je aan de feestdagen houden en aan de seizoenen en de maanden en de jaren. Want het Joodse geloof leeft heel erg in seizoenen. He, je gaat van Pascha naar het Loofhuttenfeest en dan, nou ja, eigenlijk is dat hetzelfde als hoe wij het doen hoor. We beginnen met Advent, Kerst, dan krijg je de vaste maand en dan heb je Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Weet je wel, dus eigenlijk doen wij het niet heel anders hoor. Wij noemen het alleen de feest een beetje anders en we vieren het een beetje anders. Maar hè, we houden ons vast aan die maanden. Dus op zich, al zie je niet fout hoor. Maar op het moment dat je eraan onderwerpt. En dat deden ze dus in Galaten. Ze gingen zich echt weer aan die wetten houden. En zich weer onderwerpen. Ja, dan vrees ik, Paulus dus, dat al mijn inspanningen voor niks zijn geweest. En hij had er net nog voor, in Galaten 3 had hij nog verteld van luister eens. Nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. En toezicht is het toezicht van de wet. Dat staat eerder in Galaten 3. Door het geloof zijn we allemaal kinderen van God geworden. En er zijn geen Joden en geen Grieken meer. Geen slaven, geen vrije, geen mannen, geen vrouwen. Je bent allemaal één in Christus. Dus waarom ga je dan weer onderwerpen aan die wet? Waarom doen die Galaten dat? Ze zijn vrij. We zijn vrij. Eén in Christus en vrij. Nou, het is voor ons, vind ik, altijd heel makkelijk om te zeggen, oh ja, die Galaten waren ook oekels, hè. Gaan ze zich besnijden? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Weten wij allemaal al lang dat dat niet hoeft. Je hoeft je niet te besnijden. Een beetje sufferd zijn het. Net zoals we vaak de discipelen een beetje suffers vinden, hè. Van, nou, snappen ze nu nog niet dat Jezus de Messias is? Wanneer worden ze eens een keer wakker? Of het volk Israël in de woestijn, hè. Wanneer snappen ze nou eens een keer dat ze bevrijd zijn uit Egypte en naar Israël gaan? Wat een dommerd zijn het allemaal. Maar dan vergeten wij heel vaak dat wij de kennis van nu hebben. Wij hebben kennis van nu. De hele Bijbel hebben wij, wat zij niet hadden. En wij kunnen het lezen en zeggen, wat een oelewappers. Maar zijn wij dan wel vrij? Die afgoden, zoals Paulus ze noemt, de zwakke, armzalige afgoden, precies dezelfde afgoden hebben wij niet. Maar wij hebben onze eigen afgoden. Onze eigen Instagram-volgers, voor wie wij het perfect willen doen. En we moeten tot zelfrealisatie komen, tot ontplooiing. Dat is ons doel hier in de westerse samenleving. Ik zeg expres westers, want dat is niet wereldwijd. Is ons doel om tot ontplooiing te komen. Dan heb je een hele mooie piramide, de piramide van Maslow. Kijk, zelfrealisatie. Dat is belangrijk, mensen. Een opleiding doen en dan werk doen wat bij je past. En nou ja, als je dus de eerste hebt, hè, lichamelijke behoeften, die heb je als eerste nodig. En dan de tweede en dan de derde en dan erkenning en waardering. Likes op Instagram. Hè? Of gewoon dat je ouders je vertellen dat je fantastisch bent. Of je partner of wie dan ook moet jou vertellen dat je fantastisch bent. En dan kunnen wij ons ontplooien. En dan hebben we het bereikt, mensen. En de prediker zegt dat het najagen van wind is. En ik denk dat hij gelijk heeft. Want we komen daar nooit. En het blijft altijd een gebrek. En het blijft altijd zoeken en jagen. En als straks mijn eerste druk wel is uitverkocht, dan komt er een tweede druk. En dan moet die uitverkocht worden. Ja toch? Ik moet toch minstens zoveel boeken verkopen als J.K. Rowling. En daarna nog meer, weet je wel. Het zal nooit genoeg zijn. Voor mij niet, maar voor jou ook niet. Zolang wij ons aan deze armzalige machten blijven onderwerpen. En dan vrezen we gewoon met Paulus dat onze inspanningen, of zijn inspanningen dus, voor niets zijn geweest. Dus wat nu? Die piramide van Maslow is onze afgod. Misschien is die ook wel onze vijand, een afgod of een vijand. Wat is het verschil? Het houdt je allebei van God af. En Psalm 23 zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Maar hoe kunnen wij dat vandaag de dag ons eigen maken? Hoe kunnen we los komen van datgene wat ons zo trekt. Hè? Die leegte die wij willen vullen op wat voor manier dan ook. Teresa van Avila die zei het al. God alleen is genoeg. Solo Dios basta. God alleen is genoeg. Ik denk, prachtig hè. Dat is, ze is een mystieke theoloog uit de middeleeuwen. Fantastisch dat zij het snapte. Maar ik lees haar gedicht waarin dat dus staat. Het gaat zo. Laat niks je bang maken. Laat niks je overstuur maken. Want alles zal voorbij gaan. Maar God verandert niet. En geduld wint alles wat het zoekt. Als je God hebt, mis je niks. Want God alleen is genoeg. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hoe dan? Nou, ik wil vandaag daarom, het is een superbekende psalm. Je hebt er misschien al wel 10 preken over gehoord in je hele leven. Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij vers 5. Voor mij best wel een onderbelicht vers in deze psalm. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Hier staat hij dan, de tafel. En die tafel die is gedekt. Bord, beker, naamkaartje. Daar staat mijn naam, Hinke. Vul je eigen naam in. En God, die heeft die tafel gedekt. En die zegt, kom maar hier aan mijn tafel zitten. En dan zorg ik voor jou. Ik zalf je hoofd met olie en je beker vloeit over. Ik zorg voor jou. Supermooi beeld. En dan staat erbij voor het oog van de vijand. Want zo is het dus. Je zit aan tafel in plain sight. Gewoon iedereen kan er omheen komen te staan. Hier staat iemand die zegt, jij bent niet goed genoeg. Je moet beter je best doen. En hier is het iemand die zegt, heb jij maar 100 volgers? Ik heb er wel 500. En hier is het iemand die zegt, mijn boek is wel een bestseller geworden. En hier is het iemand die zegt, ik heb mijn opleiding wel afgemaakt. Ik heb wel geslaagd. Ik ben wel getrouwd. Ik ben wel hetero. Ik heb wel 5 kinderen. Noem maar op. Ik heb heel veel geld. Ik heb een tweede huis in Spanje. Voor het oog van mijn vijanden. En ze roepen allemaal. En die vijanden kunnen ook de vorm aannemen van een verslaving. Of van een depressie of een burn-out. Vaak het gevolg zijn van zo'n gat wat je probeert te vullen. Je kunt het niet vullen. En dus ga je aan de drank. Of je kunt het niet vullen. En dus raak je burn-out of depressief. En al die vijanden, al die afgoden staan om je tafel herrie te maken. En wat er dan gebeurt, met mij tenminste, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik zit hier dus aan tafel, hè, want God heeft mij uitgenodigd. En dan roept er iemand iets. En wat ik dan doe is van die tafel weggaan. En dan ga ik ijsberen, want dan ga ik denken van, oh help, hij heeft gelijk, of zij. Ik moet echt hier wat aan gaan doen nu. En dan is er iemand die mij vertelt van, ja sorry hoor, maar wat jij nou net hebt gezegd, dat was echt flauwekul, hè? Dat kan je echt niet maken. Dus diegene, daar word ik dan boos op, hè? Want die zegt iets heel gemeens tegen mij. Dus ik ben dan aan het heen en weer lopen en dan kom ik bij diegene zijn tafel terecht. En dan zeg ik tegen hem, ja hallo, luister eens even. Jij bent zelf een dikke vette loser, hoor. Dus voor je het weet, ben je bij je eigen tafel weg en sta je de vijand te zijn aan iemand anders zijn tafel, hè? En diegene die zit aan zijn tafel en die denkt, wow, die vijanden van mij zijn echt vet vervelend. Zo, en die gaat dan weer ijsberen en die komt weer bij mijn tafel en die zegt, nee, jij bent degene die de loser is. Ja, zo onderwerpen we ons dus aan die afgoden en aan die vijanden. En het lijkt of we omsingeld zijn, hè? Die hele tafel staat gewoon vol met vijanden. Maar we zijn omsingeld door God. Het is zijn tafel. En hij zalft ons hoofd met olie. En hij zorgt ervoor dat onze beker overvloeit. In hem zijn wij. Bewegen wij. Leven wij. En wij laten ons zo vaak zo snel overspoelen door die vijanden. Dus wat ik je vandaag wil oproepen is, ga weer terug en ga weer aan je tafel zitten. En wees daar gewoon in Gods aanwezigheid. En laat God voor jou genoeg zijn. Want op het moment dat je dat doet en die strijd laat vallen en het gewoon even laat zitten allemaal en je overgeeft, dan komt er rust in je leven. Dan is dat gebrek wat je probeert te vullen, het gebrek is niet weg, maar jij hoeft het niet meer te vullen. He, want het gebrek blijft, nu wij hier nog in deze gebroken wereld zijn, blijft het gebrek. Maar als wij nou toch zouden stoppen met het telkens maar proberen te vullen. En gewoon zouden zeggen, maar God is genoeg voor mij. En dan staan nog steeds al die vijanden om je tafel. Die staan er nog. En wat doe je dan? Nou, het eerste is, je laat je niet onderwerpen. Ga je niet aan die armzalige machten onderwerpen. God is jouw papa en in hem is jouw identiteit. Dus verbreek in Jezus naam negativiteit over je leven. En het tweede is dat je ook wat te vertellen hebt. Hè? Want wij zijn niet alleen Gods kinderen, wij zijn ook Gods erfgenamen. En wij hebben zijn erfenis en zijn erfenis is liefde. Zijn erfenis is aanbidding. Dus wij zitten aan onze tafel en er staat iemand, ja, jij moet beter je best doen. Of, nou ja, verzin het maar. Misschien is het iemand in je omgeving die je ook echt kent, die gewoon negativiteit over jou uitstort, op wat voor manier dan ook. Op diegene hebben we dus ook gewoon een antwoord. En het antwoord is niet, ja, jij bent zelf een loser. Het antwoord is, lieve vriend, vriendin, meneer, mevrouw, papa, mama, weet u dan niet dat God voor u een tafel heeft? Waarom staat u nou bij mijn tafel te roepen, terwijl u zelf een tafel heeft? Met uw naambordje erop, waar God uw beker laat overvloeien. U hoeft hier helemaal niet bij mijn tafel te staan en te gaan roepen, omdat ik iets doe wat u liever niet wil dat ik doe of zo. Ga maar gewoon aan uw eigen tafel zitten, want weet u wat het is? Wij hoeven niet meer te strijden. God heeft alles allang voor ons volbracht. Hij heeft zijn zoon aan het kruis geslagen om de dood en het kwaad te verbreken. En God alleen is genoeg. Dus wij hoeven niet te strijden. En we zullen het ook niet kunnen, want het zal toch weer dat gebrek zijn wat we proberen te vullen, wat wij niet kunnen vullen. Dus ga aan je tafel zitten. En als je dan zelf bij iemand anders de tafel staat, omdat diegene ook gewoon stom is, hè? Of omdat diegene iets anders doet dan wat jij had gewild of gehoopt of verwacht, ga dan ook gewoon bij die tafel weg en laat dat los en ga aan je eigen tafel zitten. Je eigen tafel, waar gebed en aanbidding je wapen is en waar liefde hetgeen is wat je uitdeelt. En het lijkt alsof je omsingeld bent. Maar je bent omsingeld door God. Solo Dios basta. Amen.